Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik weet niet waarom, maar ook deze keer wil ik graag met u een deel lezen uit het Johannesevangelie. Johannes 2 vanaf vers 13. Daar staat: en het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een geestel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze alle uit de tempel, ook de schapen en de ossen, en het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten: neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende, en omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover. Ongetwijfeld is dit een bekende geschiedenis, die van de zogenaamde reiniging van de tempel. We staan er misschien niet bij stil, maar toch is het zo dat deze geschiedenis op zich een hele diepe inhoud heeft. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat alle geschiedenissen die ons in de evangelie vermeld worden, dat al die geschiedenissen in feite tekenen zijn. Dat wil zeggen, ze hebben een diepere betekenis dan alleen de gebeurtenis, de historische gebeurtenis als zodanig. Ik dacht dat het bepaald niet van grote invloed geweest is op de wereldgeschiedenis, dat ooit Jezus van Nazareth in Jeruzalem het nodig oordeelde om een ruil te veroorzaken in de tempel. Want dat is ongeveer dan wat een journalist van dit verhaal zou maken. Dat is gebeurd, maar het is geen belangrijke ommekeer geweest in de wereldhistorie. Maar toch is het zo dat deze geschiedenis ons vermeld wordt in het geïnspireerde woord van God. En het is uiteraard zo omdat het een teken is, omdat het een betekenis heeft. Uiteraard, als het geen betekenis had, stond het niet in het woord van God. En die betekenis, die houdt, dat is bepaald niet dat wij vandaag aan de dag de kerk netjes schoon moeten houden of we niks zouden mogen verkopen of zo, want zo wordt het wel eens geïnterpreteerd. Maar natuurlijk gaat het daar niet om. Een tempel als deze kennen wij eigenlijk niet. En ik bedoel, een letterlijke tempel zoals deze die ooit in Jeruzalem stond, zo'n tempel kennen wij vandaag aan de dag niet. Maar het neemt niet weg dat de schrift meerdere tempels kent. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook tempels die helemaal met Jeruzalem eigenlijk niks te maken hebben. En ik geloof dat daarin de diepere betekenis ligt ook van deze geschiedenis. Maar laat ik bij het begin beginnen. Er staat: het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En de geschiedenis eindigt in vers 23. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam. Zodat u ziet dat deze geschiedenis vermeld wordt, waarbij aan het begin en ook aan het eind gezegd wordt dat het ging om Jeruzalem en het feest van Pascha. Nu is het zo dat het feest van Pascha in feite is het feest der ongezuurde broden. Dat wil zeggen, het is een feest waarbij gedacht wordt aan de uittocht uit Egypte. Aan het feit dat Israël ooit in slavernij werd uitgeleid, uit de slavernij werd uitgeleid, uit Egypte, uit het diensthuis en in de woestijn en onderweg ging naar het beloofde land. Het feest van Pascha en ook het paaslam en de Pascha zelf werd in de tijd ingesteld bij de uittocht uit Egypte. Het slachten van het paaslam was de basis waarop men verlost werd. De avond van de 14e Nisan werd het paaslam gegeten ooit. En de andere dag op de 15e van de eerste maand trok men uit Egypte. Waarna vervolgens gevierd werd 7 dagen lang, officieel volgens de Joodse kalender en volgens de Bijbelse rekening, het feest van Pascha, of ook wel genoemd het feest van ongezuurde broden. Het punt is namelijk dat die uittocht uit Egypte verband houdt natuurlijk met het slachten van het paaslam. Dat is het eerste wat er gebeurde. Maar bovendien wordt erop gewezen dat met het paaslam ook het zuurdecem verdwenen is. Nu is het zo dat wij zuurdecem niet meer kennen. Zuurdecem is een betrekkelijk natuurlijk product. Je kunt hem in allerlei speciale winkels kun je dat tegenwoordig nog kopen, hè? Zuurdeeg. Voor als je op orthodoxe wijze brood wil bakken, dat kan, hè. Je kunt natuurlijk orthodox theoloog zijn, maar je kunt ook orthodox bakker zijn. En we zullen het niet over de bakkers hebben in de Bijbel, want het liep nogal slecht met hen af, over het algemeen. Maar dat kwam waarschijnlijk van het zuurdecem. Maar hoe dan ook, dat zuurdecem kennen wij niet zo goed meer, maar het is eigenlijk bedorven deeg. Waarom je er zoveel geld voor moet betalen, begrijp ik dan ook nooit. Maar goed, dat zal aan mij liggen, hè. Maar het is bedorven deeg. Bedorven deeg om brood te maken. En dat bedorven, het verzuurde deeg, dat doet een mens in zijn brood. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar het wordt altijd gedaan. Dat wil zeggen, er wordt altijd een zuurmiddel gedaan in het brood, in het deeg, opdat het hele deeg zou doorzuren. Want als dat niet gebeurt, dan rijst het deeg namelijk ook niet. En dan wil het niet groter worden. En zuurdecem is daarom in de Bijbel simpelweg een beeld van de, laat ik zeggen, van de zonde. In elk geval is dat zo. Zuurdecem is een beeld van de zonde. Het is een beeld van valse leer. De Bijbel spreekt over het zuurdecem der Farizeeën, het zuurdecem der Sadduceeën en het zuurdecem der Herodianen. En de Bijbel spreekt over het zuurdecem van de oude mens. En daar staat de zuivertand, de oude zuurdecem uit, omdat geen nieuw deeg mocht zijn. Kortom, dat zuurdecem, dat middel wat eigenlijk een bedorven product is, hè, dat middel, dat is een beeld van de zonde en al wat daaruit voortkomt, waardoor het deeg rijst, of anders gezegd, waardoor alle dingen in deze wereld groter schijnen dan ze in werkelijkheid zijn. En dat is de werking van de zonde. De werking van de zonde is, kan kort samengevat worden. De werking van de zonde is dat de wereld, de mens, maar daarmee de schepping, zich ontwikkelt. En dan zegt u, dat is positief. Hè? Groei, dat is schitterend, vinden wij, hè, op al het gebied. Maar in de Bijbel is dat niet zo, omdat een dergelijke ontwikkeling, een dergelijke groei, altijd een groei is van God af. Van het centrum vandaan. Vanaf het begin der dingen weg. En dus toegepast op de hele schepping, bij God vandaan. En dat is precies wat de zonde doet. Het doet de mens groter lijken, het doet de mens ontwikkelen. Dat is ook precies wat de slang tot Eva zei. De mens zou zijn als God, dat hij beter zou worden. Maar de werkelijkheid is dat hij zich ontwikkelde van God af. En inderdaad is de mens groot geworden. We komen soms woorden tekort om onze eigen grootheid, de grootheid van de mens, de oude mens, te beschrijven. Maar het neemt niet weg dat die grootheid het gevolg is van de werking van de zonde in deze wereld en in ons persoonlijk. En dan ben ik meteen waar ik eigenlijk moet wezen, want hier wordt gesproken over het feest van Pascha en dus het feest van ongezuurde broden. Het feest waarbij het oude zuurdecem werd uitgezuiverd. Dat staat aan het begin van deze geschiedenis, het staat aan het eind van deze geschiedenis. Maar het is ook de werkelijke inhoud van deze geschiedenis, omdat de reiniging van de tempel in wezen precies dezelfde betekenis heeft als het uitzuiveren van het zuurdecem. Het is het wegdoen van de zonde. Het is het wegdoen van alle onreinheid. En dat is wat hier gebeurt. Vraag is, heel eenvoudig, wat stelt die tempel eigenlijk voor? Die tempel die zo uitgebreid omschreven werd in de schrift, althans in oorsprong. Denk met name aan de tabernakel, die op velerlei manieren, op vele plaatsen in de schrift zo uitgebreid besproken wordt. Maar ik denk ook aan de tempel van Salomo, die daar min of meer het vervolg op is. Het wordt uitgebreid besproken in de schrift. Hoe het gebouwd moest worden, hoe het eruit zag, van welke materialen, waar de materialen vandaan komen, wie het bouwde enzovoorts en wie het betaalde, niet te vergeten. Want al die dingen worden in de schrift uitdrukkelijk vermeld. Er moet duidelijk zijn dat die tempel en ook de tabernakel, die op volgens Gods voorbeeld gebouwd werd, dat die tempel en tabernakel inderdaad beelden zijn van heel andere dingen. Van veel grotere dingen ook. Van dingen die in feite niet in hun totaliteit gezien kunnen worden. Uiteindelijk is het zo dat al die inzettingen van het oude verbond, en daar hoort de tempel uiteraard ook bij, dat die schaduwen zijn, afbeeldingen zijn dus van toekomende goederen. Dingen die later zouden komen. Wel, als ik het eenvoudig maak, dan moet ik het heel algemeen nemen. En als ik dat dan doe, dan moet ik zeggen dat de tempel in feite een beeld is van de wereld waarvan wij deel uitmaken. Het wordt niet zo vaak naar voren gebracht, maar toch is het zo dat de schepping waarin wij leven in feite de woning is waarin ook God woont. Deze wereld, deze zienlijke wereld van hemelen en aarde, is een wereld waarin God centraal staat en waarin God woont. Waarin hij zich ook kleedt, om een ander beeld te gebruiken, wat komt op hetzelfde neer. God zelf woont in deze wereld. Vandaar dat het ook Gods eigen belang is dat deze wereld, die in de macht is gevallen van de zonde, dat deze wereld teruggebracht wordt tot God. Als die woorden zeggen, wordt het dikwijls verkeerd uitgelegd, heb ik gemerkt. Maar dat is nou eenmaal Bijbelse terminologie. Dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Niet in de eerste plaats omdat God de wereld al zo lief had, hoewel dat waar is en hoewel dat vermeld wordt in Johannes 3. Maar in de eerste plaats omdat die wereld Gods woning is of Gods kleed is waarmee hij zich kleedt. En daarom is het Gods eigen belang dat deze wereld gereinigd wordt van elke ongerechtigheid. En daarom is hij degene die deze wereld reinigt. En omdat deze wereld de plaats is waarin God in principe in eerste plaats zelf woont, juist daarom is deze wereld een tempel. Want als we de tempel moeten beschrijven, als we moeten zeggen wat een tempel eigenlijk is, dan moeten we zeggen dat is een huis, een woning waarin God zelf woont. Een woonstede Gods wordt het genoemd. En wij denken aan deze wereld als een woonstede voor de mens. Maar deze wereld is in de eerste plaats een woonstede Gods. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de mens sterfelijk is. En het is onvermijdelijk, in principe althans, dat de mens uit deze wereld verdwijnt, terwijl God daarin blijft. En als deze wereld dan al van iemand een woonstede is, dan is het in de eerste plaats van hem die eeuwig leeft, namelijk van God zelf. En daarom is hij degene die die woonstede ook reinigt. En de reiniging van de tempel, zoals hier beschreven wordt, is in de eerste plaats een beeld van dat God deze wereld reinigt. Deze wereld is het huis van de Vader. Als de Bijbel spreekt over het huis des Vaders, gaat het echt niet alleen over de hemel. Het gaat over de schepping als zodanig, waarvan ook wij deel uitmaken. En ook langs deze kant komen we bij dezelfde waarheid. Namelijk, als deze wereld niet alleen een huis en een tempel Gods is, maar als deze wereld een schepping Gods is, en deze schepping is in handen gevallen van de tegenstander, de Satan, dan is het duidelijk Gods zaak dat hij zijn schepping tot zichzelf terugbrengt. Ik weet wel dat die dingen niet alle dagen gezegd worden, maar daarom is het juist goed om er een keer bij stil te staan. Dat het Gods schepping is, Gods wereld, Gods huis, Gods tempel, die besmet is door de werking van Satan en vanwege de afgrond, om het eens met Genesis 1 vers 2 te zeggen. Maar daarom is het God zelf die deze wereld tot zichzelf terugbrengt. Daarom is het God zelf die in de gedaante van de Heere Jezus mens wordt en deel uit gaat maken van de schepping om die schepping tot God terug te brengen. Het is God zelf die in de gedaante van de Heer Jezus Christus zichtbaar in dit huis, in deze wereld verschijnt om hem te reinigen. En dat is wat hier staat. Wat hier naar voren gebracht wordt. De Heer die in deze tempel komt en het eerste wat hij doet is nogal agressief optreden, zouden wij zeggen. Intolerant optreden. en u oordeelt het nodig om die tempel te reinigen. Wel, wij weten allemaal dat men waarschijnlijk diezelfde dag en anders de dag daarna gewoon al die tafeltjes weer rechtgezet heeft, al het geld weer opnieuw gesorteerd heeft en de ossen gevangen en de ezels en weet ik veel en de handel is gewoon doorgegaan. Dan kunt u rustig van me aannemen dat het zo gegaan is. Zie. Dat betekent dus dat het naar de normen van de natuurlijke mens geen enkele zin gehad heeft dat dit gebeurde. Maar weet u wat de zin ervan is? De zin ervan is dat het hier vermeld staat. Dat hier namelijk vermeld staat dat de zoon des mensen, die tegelijkertijd de zoon van God is, gekomen is om de tempel, de schepping namelijk, te reinigen. Het is lang geleden, maar ik heb hier gesproken over de eerste helft van Johannes 2 ooit. En daar gaat het over de bruiloft te Kana, waar water veranderd werd in wijn. En dat water is zonder meer een beeld van, in ieder geval het woord van God, en daarmee van de Heer Jezus Christus zelf, die het levende woord van God is. En bij die gelegenheid heb ik er vast ook wel op gewezen dat we in de daaropvolgende hoofdstukken, hier in het Johannes-evangelie, steeds water vermeld vinden. Eigenlijk in het voorgaande hoofdstuk al, Johannes 1, waar gesproken wordt over de doop van Johannes. Johannes 2 over water wat veranderd wordt in wijn. In Johannes 3 waar gezegd wordt dat een mens geboren moet worden uit water en geest. Of water, namelijk geest, uit geestelijk water, maar niettemin wordt water genoemd. In Johannes 4 vinden we geschiedenis van de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. En wie gedronken zal hebben, zegt de Heer, van het water dat ik hem geven zal, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het zal worden in hem tot een fontein staat, springende tot in het eeuwige leven. En het eeuwige leven, wel, dat werd al uitgedrukt in de wijn. Waarin het water veranderd werd. Het wordt aangehaald door de Heer Jezus in Johannes 3. Men moet eeuwig leven ontvangen doordat men geboren wordt uit geestelijk water. En vandaar hier Johannes 4, het water wat opspringt tot in het eeuwige leven. Waarna we terechtkomen in Johannes 5, de genezing van de lammen bij het badwater van Bethesda. En zo kunnen we nog doorgaan, want het gaat steeds over hetzelfde. Over de werking van water. Over het principe dat water als een beeld van het woord van God. Het water ook in deze wereld, ook dit water hier in de doopvont. Omdat het water is, een uitbeelding is van het woord van God. En daarmee van al wat het woord van God doet. En dat is nogal wat. Want het eerste wat hier natuurlijk vermeld wordt in deze hoofdstukken, is dat dat water leven geeft. Nieuw leven. Kortom, dat water veranderd wordt in wijn. Wijn, wat op zich een beeld is van het nieuwe leven. Het opstandingsleven van Christus zelf. Maar datzelfde water is ook aan de orde hier in deze geschiedenis van de tempelreiniging. Natuurlijk, als we het oppervlakkig lezen, ontgaat ons dit, dat weet ik wel. Maar het is juist zo opmerkelijk dat ook deze geschiedenis spreekt over de werking van water. Want hier wordt de tempel gereinigd. Waardoor? Ja, uiteraard door water. En dan hebben we het uiteraard over hetzelfde geestelijk water wat genoemd wordt één hoofdstuk verder. Water en geest, geestelijk water. Want dat geestelijk water is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf. Die als het woord van God en dus als het water des levens deze tempel reinigt. Het is symboliek, ik weet het. Maar vandaar juist de diepe betekenis. Het is de Heer zelf. Het is Christus die deze schepping reinigt van elke ongerechtigheid. Ja, dat wordt misverstaan en het wordt ook altijd verkeerd aangehaald als ik het zeg, maar ik blijf het zeggen. Dat is wat God doet. De schepping reinigen en tot zichzelf terugbrengen. Laat ik eerst verder gaan voordat ik daarop terugkom. Want we kennen ook de tempel als een beeld van, ach, laat ik zeggen, van Israël bijvoorbeeld. Als je Efeze 2 zou lezen nu, zou het opslaan, dan zult u zien dat in Efeze 2 gesproken wordt over een geestelijke tempel, waarvan wij als gelovigen uit de heidenen, als niet-Israëlieten van nature, dat wij toch deel hebben gekregen aan die geestelijke tempel. Dat we deel hebben gekregen aan dat wat oorspronkelijk aan Israël beloofd, maar ook gegeven was. En de tempel op zich is daarom ook een beeld van het volk van Israël. Want wat ik net gezegd heb over de schepping als zodanig, even samenvatten, dat kan net zo samenvattend gezegd worden over Israël. Zoals God woont in deze wereld, zo spreekt de schrift vele en vele malen over dat hij wilde wonen in het midden van zijn volk. Wel, als de Heer wil wonen in zijn volk, dan betekent dat dat zijn volk zijn huis is. Want men woont nou eenmaal in een huis. Of waar men ook in woont, het is een huis. En dat huis is inderdaad Israël. Het heet niet voor niks het huis Israëls. En als een volk genoemd wordt het huis Israëls, wil het echt niet zeggen dat Israël, Jacob dus, daarin woonde. Want dat deed hij niet. Jacob, de stamvader van het volk van Israël, was al lang overleden. Voordat ooit maar over het huis Israëls gesproken werd. En het huis Israëls wil dus niet zeggen dat Israël daarin woont, maar het wil zeggen dat het huis Israël heet. Maar degene die erin woont, is de Heer zelf. En alleen al die titel huis Israëls wil zeggen dat dat een tempel is, omdat God erin wil wonen. Tragiek is alleen dat Israël is overkomen dat wat ook de schepping overkomen is, namelijk dat het haar Heer en haar meester, degene die in het huis wilde wonen, heeft afgewezen. Precies zoals Johannes 1 dat zegt over de Heer, dat hij kwam in de wereld en hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend. En het huis staat als het ware leeg. Afgezien van het feit dat wij het bovendien ook nog binnenste buiten gekeerd hebben, maar daar wou ik het nou maar niet over hebben. Maar het huis staat leeg. Waarna gezegd wordt in Johannes 1... over Israël in vers 11, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ook dat huis, het huis Israëls, is een leegstaande woning. Een leegstaande woning waarover gesproken wordt in Matthäus 12 bijvoorbeeld. Als gezegd wordt dat als een huis bewoond wordt door demonen en die demonen worden uitgedreven, of door een demon, en die demon wordt uitgedreven, dan staat er dat als het huis niet bewoond wordt door degene die erin thuis hoort, dat dan die demon met 7 anderen nog zal terugkeren. En dat wordt daar toegepast uitdrukkelijk op Israël. Op Israël waaruit de tegenstander verdreven zou worden, maar waarin de tegenstander sterker dan ooit zou terugkeren, omdat het huis Israëls verzuimen zou haar Messias, haar Heer, haar man dus feitelijk, in haar huis op te nemen. En nog steeds is de Heer niet in het midden van Israël. Zodat u ziet dat de tempel niet alleen een beeld is van de schepping als zodanig. De tempel is een beeld van Israël zelf. En als gevolg daarvan is het ook zo dat de tempel een beeld is van de gemeente waarvan wij deel uitmaken. Ik haalde dat al even aan uit Efeze 2. Ik laat het er nu toch maar naartoe. Daar staat in Efeze 2 in vers 17, of vers 16, Efeze 2 vers 16, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. En daar staat dan dat beiden, namelijk Joden en heidenen, één zijn geworden in één lichaam, namelijk in het lichaam van Christus. En er staat dan ook van ons als gelovigen uit de heidenen, dat wij die verre waren, dat wij nabij gekomen zijn. Waardoor? Wel simpelweg door het evangelie. En dan staat er in vers 18, want door hem, door die een en dezelfde Christus, door hem, het levende woord van God, door hem hebben wij beiden, zijn er dus twee, namelijk Joden en Heiden. Door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. En uiteraard maar één Vader. En hoewel Joden en Heiden van afkomst dan verschillend zijn, van milieu en van religie enzovoorts, hoewel we verschillend zijn, hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader en dus één Vader. En dan staat er, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, want dat waren wij vroeger, vreemdelingen. Maar er staat, zo zijt gij, gelovig uit de heidenen, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Huisgenoten en medeburgers der heiligen. Betekent dat wij als heidenen deel hebben gekregen aan dat wat aan Israël beloofd was, in zekere zin althans. in ieder geval in de zin die hier naar voren gebracht wordt, namelijk dat wij met de gelovigen uit de Joden huisgenoten God zijn geworden en gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is uiterste hoeksteen. En dan staat er in vers 21, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij, namelijk heidenen, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Kortom, tot een geestelijke woonstede Gods. Tot een geestelijke tempel dus. En daarom, als wij over de tempel spreken, dan zijn er wat verschillende mogelijkheden. Sommigen zijn geneigd te zeggen, vandaag aan de dag bestaat er geen tempel. Dat is wat het Jodendom zegt. De tempel bestaat niet en men rouwt tot vandaag aan de dag over de verwoesting van de tempel, terwijl wij als gelovigen weten dat zo'n tempel er wel is. En dat er, God zij dank, vandaag aan de dag geen tempel staat in Jeruzalem. Want de tempel Gods, welke gij zijt, zegt de schrift. Dat wil zeggen, wij zoals wij hier zijn, wij als bijeengekomen gelovigen, wij zijn die tempel. Het is de Heer zelf die door zijn geest woning in ons gemaakt heeft, zodat wij een geestelijke woning zijn. Een woonstede Gods in de geest. En zo zegt de apostel Petrus het ook. Hij zegt dat wij als levende stenen gebouwd worden tot één tempel. En de conclusie moet dan inderdaad zijn dat als wij een tempel God zijn, wij als gemeente, als lichaam van Christus, als wij een tempel God zijn, dan is het zonder meer zo dat wij, dat van ons niet verwacht wordt dat wij enige moeite doen om die tempel rein te maken. Ja, ik weet ook nooit precies van tevoren wat ik ga zeggen, dus. Maar zo is het wel. Wie reinigt de tempel? De Heer heeft nooit een andere opdracht gegeven om die tempel te reinigen. Hij had zijn discipelen opdracht kunnen geven om de tempel te reinigen, daar in Johannes 2, waarom niet? Maar hij deed het alleen omdat hij het is die de tempel reinigt. Precies zoals hij eens, en daar heb ik ook ooit over gesproken, in Johannes 13, de voeten der discipelen reinigt. De discipelen die zelf een beeld zijn van de gemeente en daarom van de tempel. Het is de Heer die de tempel reinigt. God zij dank is het zo dat hij voorzien heeft in iemand die ons volkomen zalig maakt, zegt de Hebreeënbrief. Een volkomen hoge priester, die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij een volkomen offer gebracht heeft en gebracht heeft in een volkomen heiligdom, zodat er een volkomen grote verzoendag geweest is en zodat wij gebouwd kunnen worden tot een volkomen reine geestelijke tempel. Ik had in Efeze moeten blijven, want dat staat daar in hoofdstuk 5. Daar staat in hoofdstuk 5, vers 25. Daar staat, geen mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar, voor de gemeente dus, heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Daar staat nergens opdat zij zich heiligen zou, opdat hij haar heiligen zou. Haar reinigende, vertaald helaas met haar gereinigd hebbende, maar er staat haar reinigende met het bad des waters door het woord. De vorm die hier gekozen is in het Grieks is een vorm die erop wijst dat het een proces is wat door blijft gaan. Wat begonnen is, hij is aan begonnen, maar het is nog steeds zo. Hij volbrengt dat werk ook. Het is de Heer zelf die door zijn woord, door het water, door het woord namelijk, zijn gemeente reinigt. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is wat de Heer doet. De tempel reinigen. En niet alleen de tempel in Jeruzalem. Hij reinigt de schepping. Het proces wat nog lang niet voltooid is, daar gaat het nou niet om. Maar hij is degene die het doet. Hij is degene die Israël reinigt. Een proces wat nog lang niet voltooid is. Maar hij is degene die het doet. Hij is degene die de gemeente reinigt. Een proces wat nog niet voltooid is. Maar hij is degene die het doet. En van Efeze zou ik dan moeten gaan naar 1 Korinthe 3. Waar niet alleen de gemeente als geheel gezien wordt als een tempel. Maar waar zelfs van het lichaam van de gelovigen gezegd wordt dat het een tempel is. Want de Heer woont weliswaar in de gemeente, maar het is zo omdat hij in een ieder van ons woont. Dat wil zeggen, voor zover wij wedergeboren zijn uiteraard. Als wij wedergeboren zijn door dat bad der wedergeboorte, zoals het genoemd wordt. Als wij wedergeboren zijn, dan heeft de Heer door zijn geest in onze harten woning gemaakt. Ik citeer maar veiligheidshalve, het is Bijbelse terminologie. Hij heeft door zijn geest in onze harten woning gemaakt. En als dat zo is, betekent dat dat ons lichaam daardoor een tempel is geworden. Als de Heer in ons woont en hij is God, wel, dan zijn wij die tempel. En het verhaal gaat verder. Want als wij individueel als gelovigen zo'n tempel zijn, dan is het zonder meer zo dat de Heer ons reinigt. Voor dit was verkeerd toegepast, maar het staat ook zo in 1 Johannes 1. Zal ik het eens opzoeken? 1 Johannes 1, vers 7. Waar staat: maar indien wij in het licht wandelen, in welk licht? In het licht van het woord des levens, wat genoemd wordt hier in het eerste vers. Het woord des levens, het levende woord. Indien we in het woord, het water, dus indien we in het woord wandelen. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Niet zo moeten wij gemeenschap met elkander hebben, maar zo hebben wij gemeenschap met elkander. Dus wij wandelen in het licht van het evangelie, in het licht van het woord van God, in het licht van Christus zelf, die het licht der wereld is, volgens hetzelfde Johannes evangelie. Wel, als dat zo is, dan hebben wij gemeenschap met elkander. Dat hoeven we niet te maken, dat kunnen we ook niet verbreken, dan hebben wij gemeenschap met elkander. Ja, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Dan moet je niet zeggen dat Apinanenveld dat leert, je moet zeggen, maar het staat. Het staat in 1 Johannes 1, vers 7. Indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, dat wil zeggen het leven van Jezus Christus, want bloed is een beeld van leven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Van alle zonden. Niet het bloed van Jezus Christus kan ons reinigen of behoort ons te reinigen, maar er staat het bloed van Jezus Christus reinigt ons. Daar is hij ooit mee begonnen, of laat ik het anders zeggen, dat is ooit gebeurd, dat klinkt beter, want zo is het, dat is ooit gebeurd en het gebeurt nog. Niet omdat wij dat willen, niet dat wij, omdat wij ons best daarvoor doen. Zelfs niet omdat wij het nodig vinden, maar het gebeurt omdat hij het nodig vindt en omdat hij het doet. En omdat het bovendien tot eer is van hem. En dan kom ik terug in Efeze 2, daar staat niet dat wij behouden zijn geworden of zalig zijn geworden omdat wij het zo graag wilden, of dat wij het zo vriendelijk gevraagd hebben, of ons het beste voor hebben gedaan, of omdat wij het nodig hadden of zo. Maar er staat dat wij zalig geworden zijn tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. En ik moet u eerlijk zeggen, dat de grote troost die wij als gelovigen, de grootste troost die wij als gelovigen kunnen ervaren, is de troost dat God ons geroepen heeft, niet omdat wij zulke nette mensen zijn, ook niet opdat wij zulke nette mensen zijn, maar juist andersom. Omdat wij dat niet zijn. Hoe groter zondaar wij zijn, hoe groter Gods genade in ons wordt. Precies wat de apostel Paulus ook zegt in de Romeinenbrief en wat hem daar kwalijk genomen wordt. Maar het is wel zo, hoe groter zondaar wij zijn, hoe groter de genade van God. En waar de zonde te meerder is, daar is de genade overvloediger. En als u vaststelt bij uzelf dat u een zondaar bent, ook ondanks dat u een gelovige bent, zal ik maar zeggen, wel put dan uw troost uit het feit dat Gods genade groter is en dat het tot eer is van Gods genade. Gebruik het niet als een excuus voor een losbandig leven, vanzelfsprekend niet. Maar gebruik het als troost, omdat wij nu eenmaal uit genade zijn zalig geworden, en omdat dat wij behouden zijn geworden, juist vanwege Gods genade. Ik bedoel niet door Gods genade, maar opdat iedereen zou kunnen zien hoe groot Gods genade is. Als de mensen u nawijzen en zeggen, kijk, dat is nou zo'n christen, maar moet je eens kijken hoe je leeft. Dat staat er altijd tegenover. dat later zal blijken dat u als gelovige in de hemel bent en nieuw leven hebt ontvangen in Christus. En dan zal blijken dat dat niet was op grond van uw levenswandel, maar dat het was op grond van het verzoeningswerk van Christus. Op grond van zijn genade. En daarom, hij is degene die vanuit zijn grote barmhartigheid en vanuit zijn grote genade ons heeft doen wedergeboren worden, 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop. Hoe? Staat erachter hoor. Door de opstanding van Christus. En dan zijn we terug in Johannes 2. Want daar staat in Johannes 2, nadat die tempel gereinigd is door de Heer, dat de Joden tot hem komen en zeggen: wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Dat is een domme vraag, sorry, maar dat is een domme vraag, want hij had juist een teken gedaan. Dat was een teken, maar dat hadden ze niet door. Dus een teken wat ze niet begrepen. En toen gaf de Heer hen nog een teken, een luguber teken, maar het was een teken. En weer een teken in verband met de tempel. Diezelfde tempel namelijk. En hij zei: breek deze tempel. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En ook dat teken begrijpen ze niet. Dan zeggen ze: 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten. Maar staat achteraan: maar hij zei dit van de tempel zijns lichaams. De tempel namelijk zijn lichaam. En de Heer komt dan bij nog een andere toepassing van de tempel. Want als het al zo is dat de Heer in ons woont en wij daardoor een tempel zijn, dan is het zeker zo dat in Jezus van Nazareth, dat daar God in woonde. En dat het lichaam wat ooit geboren werd in Bethlehem, dat lichaam een woonstede Gods was in de geest. Dat wil zeggen dat God in hem woonde. En dat hij dus zelf in de eerste plaats die tempel was. En dan zult u zeggen: maar moest hij dan ook gereinigd worden? En dan is het antwoord ja. De schrift zegt: want dien die geen zonde gekend heeft, dat slaat op de Heer Jezus, dien die geen zonde gekend heeft, is door God tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, het was ook deze tempel die verontreinigd werd. Omdat de zonden van de wereld, ja, er staat recht, dat de zonden van de wereld gelegd werden op dit lam Gods wat de zonden der wereld wegneemt, Johannes 1. Waardoor hij verontreinigd was. Omdat hij de onreinheid heeft gedragen van u en mij. En van Israël. En van de wereld. Vandaar dat wij verwachten een nieuwe wereld, een reine wereld. Omdat de onreinheid van al deze dingen die we nu al eerder genoemd hebben, de onreinheid van de wereld, de onreinheid van Israël, de onreinheid van Joden en Heidenen, de onreinheid van u en ik gelegd is op het Lam Gods. De tempel Gods bij uitstek. Een verontreinigde tempel die dan ook inderdaad verwoest werd. Dat is een beeld van de verwoesting van de tempel. Spreekt over de kruisiging, de dood, het lijden en sterven van hem die de Messias was van Israël. Eigenlijk van de schepper zelf. Moeilijk te begrijpen misschien, maar het is wel zo. En het punt is dat wat vervolgens de Heer Jezus overkwam, namelijk het lijden wat op hem kwam en zijn opstanding ten derde dagen, dat op zich niets anders was dan de reiniging van de tempel. De reiniging van hemzelf. Omdat hij onze onreinheid droeg. De reiniging van ons, de reiniging van Israël, de reiniging van de hele wereld. Al die verschillende beelden die ik u net gegeven heb, al die verschillende toepassingen van deze geschiedenis, die komen samen in de ene persoon van onze Heer en Heiland. Want hij is degene op wie al die dingen van toepassing gebracht worden. En daarom wordt er meteen gesproken over zijn dood en opstanding hier in vers 19 en wat er verder volgt. Staat in vers Vers 21, maar hij zei dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan werd van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord, het water, het woord dat Jezus gesproken had. En dat is waar het om gaat. De vraag kan nu gesteld worden, hoe wordt die tempel dan gereinigd? Wel eenvoudig, door hem af te breken en hem op de derde dag te doen herrijzen. Of nog anders, door dood en opstanding wordt de tempel gereinigd. Of nog anders, maar dan ben ik een paar versen verder, door wedergeboorte. En dat is Johannes 3 uiteraard. Maar het is allemaal precies hetzelfde. Het is de dood van de oude schepping. Of dat nou de wereld als zodanig is, of Israël, wat ook op de derde dag weder levend gemaakt zal worden, zegt Hosea. Of wij zijn het zelf, of het is de Heer Jezus. Dat maakt fundamenteel geen verschil. Omdat het allemaal gaat om precies hetzelfde principe. Dat de oude schepping, de oude tempel, zo u wilt, het oude huis, maar dat is prediker. Het oude huis zal worden afgebroken, waarna op de derde dag een nieuw huis, een nieuwe tempel, tevoorschijn zal komen. Dat is wat de Heer doet. Kortom, het is de weg van dood en opstanding. Een weg die overigens op andere wijze gesymboliseerd wordt, ook vanmiddag in de doop. Immers, we hebben heel wat terminologie waarmee wij de doop beschrijven. In de eerste plaats het woord doop zelf. In vele talen heeft men dat woord wegverklaard door het niet te vertalen. Dan heeft men gewoon baptismos laten staan, zoals de Engelsen dat doen. Hè? Baptize. Dat is geen goed Engels woord. Daarom weet er geen Engelsman wat het betekent. En kun je altijd zeggen dat het betekent besprenkelen. Dat zo werkt dat. Maar ook in Nederlands betekent het nog steeds onderdompeling, al zijn we dat tamelijk verleerd. Maar het is het natuurlijk wel. Want een van de meest fundamentele en minst begrepen Bijbelse waarheden is dat onze verlossing er niet uit bestaat dat de oude mens als zodanig gereinigd wordt. Maar de verlossing bestaat eruit dat de oude mens wordt weggedaan waarna een nieuwe mens voor in de plaats komt. Niet de oude schepping wordt opgeknapt, om zo te zeggen besprenkeld, komt onder invloed van het woord van God en wordt daardoor verbeterd. Maar nee, het is veel fundamenteler. De oude schepping gaat onder. Komt terecht in de dood, wordt veroordeeld dus door het woord van God. De eigenaardigheid doet zich voor dat het woord van God een dubbele werking heeft. En daarom water heeft ook een dubbele betekenis. Water kennen we aan de ene kant als water wat leven geeft, terwijl we aan de andere kant water kennen als de wateren van de dood. En voor sommigen is dat tegenstrijdig, maar het is niet tegenstrijdig. Je moet ze alleen bij elkaar nemen, ze horen bij elkaar. Het water is namelijk een beeld van het woord van God, wat de dood uitspreekt, doodvonnis uitspreekt over de oude mens, waarna het leven geeft aan de nieuwe mens. Water is dat waaruit wij leven hebben ontvangen. De hele oude schepping bestaat voor het grootste gedeelte trouwens uit water en leeft dankzij water. Maar het eerste wat je kinderen moet leren is dat ze bang moeten zijn voor water. Want als je niet zwemmen kunt, als je de techniek niet geleerd hebt, als je niet geleerd hebt ermee om te gaan, dan kost het je het leven. En dan zak je levend in de afgrond, in de dood. Dat is verdrinken. Ja. En toch is datzelfde water wat ons leven geeft. Het is hetzelfde water wat voor vele duizenden, minstens, hè, vele duizenden mensen de dood voorbracht. Datzelfde water was tot redding van 8 man. Die geleerd hadden hoe ze ermee om moesten gaan. En die bovendien geloof hadden gegeven aan het woord van God. Die een vertrouwen gesteld hadden op de Heer. En die overeenkomstig de ark gebouwd hadden waarin zij behouden werden. Zo zegt Petrus dat. En Petrus zegt dat was de zonvloed. Maar het tegenbeeld van de zonvloed, namelijk de doop, redt ons nu. Dat wil zeggen, de doop niet in water hoor. De doop in Christus. De doop in het levende water. Onze Heer en Heiland zelf. Want wanneer wij gedoopt zijn in zijn doop en in zijn dood, dan houdt dat in dat wij met hem gestorven zijn en begraven zijn en pas op de derde dag zijn opgestaan met hem als eerstelingen van een nieuwe schepping. Daarom, wij kennen het doopde water, het stilstaande water van Bethesda, waar de betrokken persoon uit Johannes 5 niet door genezen werd. Maar we kennen ook het levende water, waardoor hij wel genezing ontvangen zou en ook ontving. Alleen het is dubbelzinnig, want hij ontving ook nieuw leven. Zijn levenskracht ontving hij terug, namelijk door de Heer zelf, die het levende water was. Precies hetzelfde hebben we met de wateren van Mara in de woestijn. Ik doe maar net of je al die geschiedenissen kent, en anders hebben we de eerste weken wat te doen, hè? Dus nooit weg. Nee, de wateren van Mara in de woestijn. Wateren waarvan men niet kon drinken, want het was vergiftigd. Het was bitter, staat er, maar dat betekent gewoon dat je eraan dood ging. Maar het werd toch levend gemaakt. Het werd toch beter gemaakt door een afgebroken stuk hout. Een beeld van onze Heer, inderdaad. Dat water is een beeld van de dood. Deze wateren zijn in feite een graf. Wat hier naast ons staat is in feite een levensgrote sarcofaag. Maar ja, ik mag het misschien niet eens vertellen. Maar weet u dat ze ooit, dat is een mooi voorbeeld, dat ze ooit in die grote piramide daar in Egypte, dat moet ik gauw weer vergeten hoor, maar in die grote piramide, hè, daar vonden ze toen ze daar voor de eerste keer in de grote grafkamer kwamen, weet u wat ze daar vonden? Een sarcofaag, een doodskist, maar er was geen deksel. Was er ook nooit geweest. Was ook niet gestolen, ding was er nooit geweest. Want een open kist, een open doodskist staat niet voor de dood. Net zo min als dat een leeg kruis een beeld is van de dood. Dat staat voor opstanding. Hij is hier niet. De kist is leeg. De deksel is weg. Er is nooit gebruikt. Het hoeft er niet afgesloten te worden. En zo is het met de dood, zowel letterlijk als geestelijk bedoel ik dan. Zo is het met de dood ook. Men gaat erin onder. Maar als het goed is, ontvangt men daardoor eeuwig leven. Het was Abraham, het was Sarah, het was Hanna. Ze waren verstorven. Maar de Heer bracht nieuw leven uit hen voort. En zo kan men in de dood ondergaan, afdalen in het graf en er levend uit voortkomen, omdat de Heer nieuw leven geeft. Uit de dood zelf. En dat is wat met de Heer zelf is gebeurd. En dat is wat met ons is gebeurd. En dit mag dan een tamelijk magisch ritueel zijn. Ach, dat water kan ons hoogstens wassen van onze lichamelijke onreinheid en je zet een voet buiten de deur en je bent besmerig. Maar het water waar het een beeld van is, dat is een water wat eeuwig leven geeft, wat ons volkomen reinigt van al onze zonden, van dat wat inwendig zit. Want wie gestorven is, zegt Romeinen 6, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Maar als je die dood achter de rug hebt, als je gestorven bent met Christus, dan ben je ook met hem opgestaan. Sterker nog, dan ben je met hem gezet in de hemel, aan Gods rechterhand. Dan ben je onberispelijk voor God. Dan ben je volmaakt in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. Het is zo'n duidelijke Bijbelse waarheid. Ik citeer met opzet vanuit het hele Nieuwe Testament, omdat het zo'n duidelijke Bijbelse waarheid is die zo weinig gehoord wordt. De waarheid namelijk dat men door dood en opstanding eeuwig onvergankelijk, onbesmettelijk, onverderfelijk leven ontvangt. Dat is de weg van dood en opstanding. En die doop achteraf voegt daar in principe niets aan toe. Het is een daad die gesteld wordt in de eerste plaats tegenover God. Waarbij men officieel, want het is officieel, waarmee men officieel voor de Heer te kennen geeft dat men zich geeft in zijn dood om met hem te herrijzen uit het graf. Iets wat in principe natuurlijk al lang gebeurd is. Maar het is de enige Bijbelse daad, ik hoop dat u me goed begrijpt, het is de enige Bijbelse daad waarmee men officieel tegenover God zijn verzoeningswerk aanvaardt. We hebben er andere dingen voor. Wij zeggen, kom maar naar voren of steek uw hand maar op. Maar de enige werkelijk Bijbelse daad die men kan stellen tegenover God is zich te laten dopen. Zich als het ware te laten reinigen door hem. Namelijk, die ons is voorgegaan, die de dood heeft overwonnen en die eeuwig en volmaakt onbesmettelijk leven gegeven heeft. Amen.